Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Welkom, beste medepelgrims, medebedevaarders, moet ik zeggen, in deze aflevering van Pelgrim in Eigen Land. Vandaag dus de tweede aflevering van wat we onze bedevaart van de goede voornemens kunnen noemen. Een voetbedevaart van Leuven naar Scherpenheuvel. 33 kilometer langs overwegend onverharde wegen, langs bossen en weilanden. In de voetsporen van de vele pelgrims die ons voorafgegaan zijn. Dan spreken we toch over rond het jaar 1580 ongeveer dat de eerste echte bedevaarten naar Scherpenheuvel werden ondernomen. Een hachelijke en gevaarlijke onderneming naar het onherbergzame gebied Dunscherpenheuvel, dat het toen was. Vandaag de dag is het moeilijk voor te stellen. De geuzen, gevaarlijke protestantse beeldenstormersbenden, loerden in de bossen, wachtend om pelgrims te overvallen, of erger nog, te vermoorden. Nu, wij moeten gelukkig geen schrik hebben van loerende protestanten, of schrik hebben om ons leven te verliezen op onze weg die we vandaag verder zullen zetten. Natuurlijk, alles is steeds in Gods handen. En we geven het ook helemaal af vandaag. 33 kilometer, het was niet zo berekend. We zijn achteraf pas helemaal tot de conclusie gekomen dat de tocht een 33 kilometer beslaat. 1 kilometer voor ieder levensjaar van onze Heer Jezus Christus. En we willen deze bedevaart ook gebruiken, niet enkel om uitdrukking te geven aan onze goede voornemens, om misschien wat meer te bidden, wat meer ruimte te maken voor onze relatie met de Heilige Maagd Maria, om haar meer als voorbeeld te nemen in het geloof, maar zeker ook om het leven van Maria wat beter te leren kennen. En dus zullen wij, ook vandaag opnieuw, een tientje van de rozenkrans bidden. Natuurlijk, we hebben 4 afleveringen voor ons. Dat we zeggen dat we op een bepaald ogenblik 2 keer een tientje zullen bidden. En uiteraard gaan we dat ook doen als we aankomen aan de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. Dat ligt echter nog even voor ons. We gaan mediteren, ook vandaag, aan de hand van de visioenen van de zalige Anna Katharina Emmerich. Zij heeft dus onder andere het leven van de Heilige Maagd Maria en van Jezus gezien in bijzondere visioenen. Zij is zalig verklaard, dus het heiligverklaringsproces is gaande. En we gaan de plaatsen en de mensen die we op onze weg mogen ontvangen ook natuurlijk leren kennen. En ontvangen hen als gaven van God. Vergeet ook zeker niet een kijkje te gaan nemen op onze website www.radiomaria.be. En ga naar de pagina van Pelgrim in Eigen Land. Daar vindt u een overzicht van alle pelgrimstochten die we tot nu toe hebben gedaan, ook van deze. U vindt er een link terug naar de wandelroute, een beetje anders dan gewoonlijk, omwille van het feit dat dat dus via de Google Maps niet mogelijk was. We hebben dus een andere applicatie moeten gebruiken, die kan u terugvinden op de website, als ook natuurlijk de tijdlijn, die is er wel met de foto's die we genomen hebben onderweg. U zal dan trouwens ook kunnen zien wat voor een heerlijke mistige dag het was. Nu goed, mist of geen mist, we gaan ons zeker niet laten tegenhouden en staan, zoals we vorige keer zijn geëindigd, aan het poortgebouw van de abdij van Vlierbeek, waar we vorige keer iets langer bleven stilstaan bij de geschiedenis van die plaats. juist omdat ze zo van belang geweest is voor deze streken. En er maar liefst 7 eeuwen religieuze leven heeft plaatsgevonden. En ook vandaag natuurlijk is er nog steeds het gebedsleven van de zusters. De Sitte ademt dat ook helemaal uit. Wel, we staan nu aan het Tuinprieel, een gebouwtje uit de 17e eeuw, verbouwd tot kapel in 1963. In de kapel een mooi beeldje van Onze Lieve Vrouw van Vlierbeek. Ideale plaats om hier eerst nog een tientje te bidden en te mediteren, alvorens wij het domein van Vlierbeek achter ons laten en onze pelgrimstocht verder zetten. Staande bij de kapel van Onze Lieve Vrouw van Vlierbeek, dierbare mede-pelgrims, mede-bedevaartsgenoten, kunnen we even ruimte maken voor onze tweede tientje, een tweede overweging ook, tweede meditatie, uit de visioenen van de zalige Anna-Catharina Emmerich, waar we stilstaan bij het tweede blijde mysterie, het bezoek van de Heilige Maagd Maria aan haar nicht Elisabeth. Elisabeth was een grote, bejaarde vrouw met een klein, fijn getekend gelaat. Zij droeg een sluier. Zij kende Maria slechts bij naam. Toen Maria haar van verre zag, herkende zij haar onmiddellijk en liep Jozef, die zich bescheiden terughield, vooruit en haar nicht tegemoet. Maria bevond zich reeds tussen de naburige huizen en de bewoners werden door haar wonderbare schoonheid getroffen en ontroerd door de bovennatuurlijke waardigheid van geheel haar wezen. Ze trokken zich schuchter terug toen zij Elisabeth genaderd was. Met een vriendelijke groet reikten zij elkaar de hand en ik zag op hetzelfde moment in de heilige maagd een licht waarvan een straal op Elisabeth overging, zodat deze op wonderbare wijze ontroerd werd. Wat later groette Maria Elisabeth opnieuw heel vriendelijk en zij legde haar wang tegen die van Elisabeth. Opnieuw zag ik een lichtstraal uit Maria op Elisabeth overgaan, waardoor deze geheel doorlicht werd en in haar hart met heilige vreugde bezield. Zij trad nu met omhooggeheven hand terug en riep vol nederigheid, vreugde en begeestering uit: Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam. Vanwaar geschiedt het mij dat de moeder van mijn Heer tot mij komt? Want zie, zodra de woorden van uw groet in mijn oren klonken, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig gij die geloofd hebt, omdat vervuld zal worden wat vanwege de Heer tot u gesproken is. Waarop Maria haar lofzang aanhief, en ik zag dat Elisabeth vol begeestering het gehele Magnificat meebad. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, Bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, geef ons steeds de kracht en de genade om ons te verheugen als we u ergens ontmoeten, Gij die ons Jezus Christus brengt. Amen. En zo gaan we de rust van deze plaats, deze rustige site, langzamerhand verlaten en onze tocht richting Scherpenheuvel verder zetten.
Hoogmoedigen heeft hij verslagen,
Toen ik het domein van Vlierbeek nog maar net had verlaten en de abdij achter me liet, kwam ik enkele mensen tegen op het wandelpad dat eigenlijk langsheen de abdij loopt. Paul en Griet. En ik nam ook onmiddellijk de gelegenheid, zoals we al eerder hebben gezegd, de mensen die we ontmoeten zijn gaven Gods. En dus proberen we dan ook hen aan te spreken en te overtuigen om ons even te woord te staan. En zij waren zo vriendelijk om dit te doen. We gaan luisteren naar het gesprek dat ik toen mocht hebben met Paul en Griet, daar langs de abdij van Vlierbeek. Ja, beste luisteraars, ik ben net buiten uit het domein van Vlierbeek en ik laat de abdij van Vlierbeek achter mij. Terwijl ik onderweg was, kwam ik hier Griet en Paul tegen langs de weg. En na een kort gesprekje is het ook de mogelijkheid om even halt te houden. Griet, je vertelde mij dat je dit al eerder hebt gedaan, hè? Die fameuze staptocht naar Scherpenheuvel.
Ja, dat is wel lang geleden. Dat was met de jeugdbeweging. En dan in de maand mei natuurlijk altijd. Dat was altijd heel leuk. Vertrekken om middernacht. En dan 's morgens vroeg de basiliek zien en denken, is er. Dat blijft maar duren. En als je daar dan aankomt, ben je daar met heel veel samen. Dat is echt altijd heel leuk.
En bent u eigenlijk gelovig opgevoed?
Opgevoed wel, ja. Ja.
En dat was een katholieke jeugdbeweging die dat ieder jaar deed?
Ja, dat is met de Giro. We deden dat elk jaar. Ja.
En was dat onder begeleiding van een priester?
Die organiseerde dat in elk geval zo wel mee, maar meestappen, dat weet ik niet meer.
U deed het te voet, maar Paul, u bent een fietser. U heeft de route al meerdere malen gedaan, hè?
Ik kan niet zeggen hoe vaak. Maar dat is eigenlijk mijn vast parcours. En ik hou dan altijd halt in Scherpenheuvel. Ik stop altijd eens aan de basiliek. Ga kaarsjes branden ook. Niet specifiek om het kaarsjes branden of echt denken dat ik daar iets mee help, maar gewoon uit intentie. Intentie. En dan is dat vaak voor de familie of voor vrienden of voor algemeen dingen dat ik zeg van... niet dat ik echt gelovig ben, maar... Het, of katholiek gelovig ben, maar wel christelijk. Ik vind dat de belangrijkste waarden in de mensen zijn leven. Zoals wij hier moeten leven. Moeten leven. En dan bewust moeten zeggen.
Ja, het is toch wel verwonderlijk ook om te zien dat men in Vlaanderen, ik denk dat inderdaad veel mensen zeggen van ja, geloof heeft niet onmiddellijk een misschien actieve plaats in mijn leven. Maar een band met onze lieve vrouw is er dan toch ergens wel. Het zit er ergens in gebakken, hè?
De band met de gedachte, de band met het christelijk geloof, ja, zeker. Dat wil ik echt niet ontkennen. Dat is ook de waarde, de familie, het samen, de solidariteit van de mensen, ja. Dat staat bij mij nog altijd op nummer 1. En op de correcte manier dan.
Wel, kijk, dan ga ik langzamerhand mijn tocht hier verder zetten, te voet. Helaas, ik heb mijn fiets aan de haak gelaten, dus het zal iets steviger worden voor mijn voeten. Maar ik dank u dat u even de tijd hebt genomen, zo langs de weg, langs onze Bedevaartsweg. En dan wens ik u nog heel veel zegen toe en alle goeds voor het nieuwe jaar.
Oké, dank u wel. En jij succes met stappen. Hè.
Dank u wel. Hartelijk dank en ik bid ook zeker voor jullie op mijn weg. Tot ziens, hè. Fijne dag nog. Dank u.
Ja, u hoorde het. Ik mocht op deze pelgrimstocht met veel dankbaarheid langs het Negenbunderspad, is dat de weg verder ging, nog Paul en Griet ontmoeten. En het doet ook nadenken, zo'n pelgrimstocht en zeker ook zo'n voetbedevaart, doet nadenken over het leven, omdat de voetbedevaart eigenlijk symbool staat voor het leven zelf. En we hoorden in het interview, geloof heeft misschien niet onmiddellijk een zeer actieve plaats in het leven van Paul en Griet. Nu, dat weten we natuurlijk ook niet, want enkel God kan in het hart zien, maar het staat ook heel sterk symbool voor het feit dat we nu eenmaal mensen van alle achtergrond kunnen ontmoeten in ons leven. Datgene wat we gemeen hebben met elkaar, al is het maar een klein beetje. En Paul zei het zelf al is het solidariteit, al is het de waarde van familie bijvoorbeeld, van goed zijn voor elkaar, dat is absoluut genoeg om vriendschappelijke contacten op te bouwen. En waar we er ook van overtuigd mogen zijn, dat God in die vriendschappen ook werkzaam kan zijn. En dat er gelegenheden zullen zijn om over diepzinniger zaken te spreken, zonder de nood te voelen aan zieltjeswinnerij, want daarover gaat het niet, maar wel om de grote schat die wij hebben ontdekt in ons leven, Jezus Christus, te kunnen delen met anderen. Geen zorgen, we zullen niet al te filosofisch worden op onze bedevaart, maar het is toch goed om daar even te blijven bij stilstaan. De ontmoetingen zijn ook altijd onverwacht, je kan ze niet plannen. En dan is het een kwestie van met een open hart ook echt te ontvangen wat God aan ons wil geven. Zo gaat dus de weg verder langs het Negenbunderspad, tot we langs een kleine veldwegel langs heen de Schoolbergenstraat komen. Die gaan we dan een stukje volgen, om vervolgens in wat bossig gebied terecht te komen. En lopen we tussen de huizen door. Vervolgens gaan we richting de Groddeweg. En dan komen we dus in de buurt van het Lindenbos, waar we ook doorheen gaan. Die dag was trouwens ook een heerlijk modderige bedoeling. Het was een redelijk natte dag geweest daarvoor, dus we hadden wel wat regen gehad, gelukkig op de dag zelf niet. Het was wel vrij mistig en toch wel vochtig. En dat heb ik ook gemerkt aan mijn schoeisel, tegen dat ik aankwam aan de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. Maar ook dat staat weer een stukje symbool voor datgene wat we kunnen ontmoeten op onze weg in het leven. Soms zullen dat geen mooie wegen zijn, modderige wegen zelfs, waar we onze ijdelheid een stuk achter ons moeten laten en een stuk moeten afgeven. In kleinheid en nederigheid tegenover God erkennen dat we door de modder gewandeld zijn. Het kan symbool staan voor het kwaad en voor de zonde. Het leert ons echt dat de wegen die wij gaan, dat we die niet kunnen voorspellen en dat we van alles kunnen ontmoeten op onze levensweg. De bedevaart nodigt ons uit om dat alles af te geven in de handen van God. Wanneer men door het Lindenbos loopt, Dan komt u ook trouwens nog voorbij een echte wijngaard. En uiteindelijk, via de weg die we hebben uitgestippeld, komt u op de Nachtegalenstraat. En dan ziet u de Sint-Quintenkerk van Linden al vlak voor u liggen. Een beetje meer aan de rechterkant ligt het kasteel de Beaufort. Daar gaan we ook zo meteen blijven bij stilstaan en houden we halt bij de kerk van Linden.
Vader God, u kent mijn naam. Mij binnen goed en buiten staan. Mijn groot praat en mijn klein verdriet. Mij vasthou aan alles wat verschiet. U kent mijn vrezen en mijn hoop. Die pad wat ik zo kaal voet door. Die pad dat u lang kaal bereid. U maakt die pad gelijk voor mij. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boardinghuis.
Moeder God, u kent mijn waan, mijn ego en mijn recht opstaan. Die draken waartegen ik blijf. Wijs mij altijd weer die weg.
U hebt mij met uw licht gezien. Die licht strooi ik op iedereen. Net u weet hoe mijn toekomst lijkt. Ik heb niks, u maakt me rijk. Alle pelgrims keer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boardinghuis. Oh ja, oh ja, oh ja. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boardinghuis. En mijn hoop, die pad wat ik zo kaal voet door, die pad het u lang kaal bereid. U maakt die pad gelijk voor mij.
En zo staan wij dus aan de kerk van Linden. En die is gemakkelijk te herkennen aan haar rode baksteen. Maar ook aan de hoge, opgaande linde, jawel, die naast de kerk te zien is. Naast de kerk in Linden staat dus een boom die geplant is als eeuwfeestboom in 1930. Tijdens de viering van de 100ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid
werden op verschillende plaatsen in het land dergelijke eeuwfeestbomen geplant. Deze eeuwfeestboom is aangeplant door de oudstrijders van het dorp, in aanwezigheid van de schoolkinderen. De linde heeft een omtrek van 236 centimeter en een hoogte van maar liefst 22 meter. Linden is ten oosten van Leuven gelegen, tussen de steenweg Leuven-Diest en de Chartreusenberg. Het noordelijke deel van het omschreven gebied omvat een helling met het Ronde Bos, het Bleekbos en de Kratenberg. Het Ronde Bos en het Bleekbos waren op het einde van de 18e eeuw één groot bos, dat zich, vergeleken met de huidige situatie, minder ver naar het oosten uitstrekte. De latere aanplanting dateert uit de tweede helft van de 19e eeuw, evenals de dreef tussen de twee bossen. Het zuidelijk deel omvat naast het agrarisch gebied Springel ook de kasteeldomeinen De Beaufort en Beauséjour. Een groot deel van de bossen in Linden, die in de tweede helft van de 19e eeuw in handen kwamen van graaf De Beaufort, werden tijdens de laatste decennia van de 20e eeuw verkaveld. In dit dorp staan trouwens nog enkele 18e eeuwse huizen. Zo is er de pastorij die dateert van 1887. En zoals ze daarnet al konden zeggen, vlakbij ligt kasteeldomein De Beaufort. En de oorsprong van dit kasteel gaat maar liefst terug tot de 14e eeuw. Een kleine heerlijkheid die toen in het bezit was van de heren van Linden. En die heren van Linden die heersten hier reeds vanaf de 12e eeuw. In de loop van de 14e eeuw kwam dit domein, waar ook een kerkje aan verbonden was, wat later zou uitgroeien tot parochiekerk, door een huwelijk in het bezit van Jan van Kalsteren, een telg uit een van de 7 oude Leuvense patriciersgeslachten. Het buitengoed zou echter in 1380 tijdens onlusten afbranden, maar het werd al snel opnieuw gebouwd. Het landgoed zou nog in bezit komen van ridder Edmond Roelands, vanaf 1442, die ook heer was van Wilselen en Putten. En ondertussen wisselde het nog een paar keer van eigenaar toen het verwoest werd door muitende Spaanse troepen in 1587. Jan Frans de Vroei liet het daarop herbouwen en opnieuw via een huwelijk kwam het in handen van baron de Beekman, die het rond 1748 liet uitbreiden. Deze baron Maximilien Henri Guillain de Beekman stond bekend omwille van zijn voorkeur voor kerkelijke eigendommen. En hij bezat bij het begin van de 19e eeuw zowat 320 hectare eigendommen in Linden. Dat gaat over meer dan de helft van het gemeentelijk grondgebied. Naast 14 huizen met bijbehorende tuin en boomgaard ging het voornamelijk om akkers en bos. Daarna, gedurende een korte tijd, is het kasteeldomein in de bezit geweest van de familie Tserkla-Stilly en was sinds 1837 eigendom van de familie De Beaufort, die het kasteel opnieuw liet uitbreiden rond 1870. En zo is het ook gebleven. De eerste bewoner was graaf Emmanuel Leopold de Beaufort, een Franse graaf afkomstig uit Metz, die in het leger van koning Leopold I kwam dienen. De eerste koning der Belgen natuurlijk. De nazaat van de graaf werd ook burgemeester van Linden en zou de hele dorpskern veranderen. Na een blikseminslag in 1874 werd besloten om de oude Sint-Quintenskerk af te breken en hier, 350 meter verder oostwaarts, het huidige gebouw op te richten in neo-Romaanse stijl. Het kasteel zelf is dus niet te bezoeken. Maar we weten dat er een statieportret in het kasteel hangt in de centrale inkomhal die de aartshertogen Albrecht en Isabella toont. Zo komen we al een beetje op het spoor van dit bijzondere paar dat zulk een belangrijke rol zou gaan innemen in de geschiedenis van een bijzondere eikenboom met Mariabeeld op een scherpen heuvel. Vandaag de dag trouwens is het kasteel de woning van een ondernemer die reeds vele jaren in Linden woonde en er zijn missie van heeft gemaakt om het park en het vervallen kasteel onder handen te nemen.
En zo mochten wij toch een klein beetje de geschiedenis van Linden beter leren kennen, maar ook ja, de aanwezigheid van die verschillende families die dan het kasteel van Beaufort, of kasteel de Beaufort moet ik zeggen, in handen hebben gehad. En toch een invloed hebben uitgeoefend, niet alleen op het domein en het belangrijke park, er zijn ook heel veel oude bomen trouwens terug te vinden in dat park. Maar zeker ook het aangezicht van Linden, zeg maar. Hè? Dus de wijze waarop dat de stad is gebouwd en hoe de streek er eigenlijk is gaan uitzien nadat die heren van Linden, maar ook de heren van Putten onder andere en dan de familie de Beaufort natuurlijk zelf ook een invloed heeft uitgeoefend op deze streek. We zijn dus ondertussen al een klein stukje kunnen vorderen op onze weg naar Scherpenheuvel. We zijn een kleine 10 kilometer verder, denk ik, zoiets. En dan gaan we uiteraard in onze volgende afleveringen verder gaan. Alvorens we dat gaan doen, u hoorde al over de aartshertogen Albrecht en Isabella. We gaan daar meer over ontdekken, maar misschien is het goed om even te gaan kijken naar zeer oude geschreven bronnen die reeds verwijzen naar de bijzondere wijze waarop onze lieve vrouw van Scherpenheuvel, de basiliek, en het heiligdom, het bedevaartsoord, ontstaan is. En de geschreven bron is afkomstig van eerwaarde heer Lodewijk van Veltem. Hij was kapelaan te Zichem, waar hij de gebeurtenissen rond de eik in 304 optekende. En de priester die schrijft het volgende. Daar deden menig zien bedevaarde, tot ene heke zij u komt, die als een kruis gewasgen stond, met twee raaien gaande ut, daar menig toe ging overleut, die aan hink scherp en staf, en zeide hij waar genezen daaraf, zodat wierd gehangen daar menig scherpe en staf aan den boom. Nu, dit kleine stukje poëzie is geschreven door een priester, maar we weten dus niet of dat het hier gaat over dezelfde eik. Het is een beetje een magere bron, zeker wat betreft het gebeuren in Scherpenheuvel. Maar bij de aanvang van de 17e eeuw gebeurde er iets heel bijzonders. De oudste burgers van Zichem, de echte notabelen, die werden voor verhoor meegenomen om naar de oorsprong van de wonderbare feiten die hadden plaatsgevonden, om die te achterhalen. Arnoud van den Einde was toen 80 jaar, Jan Swinnen was 70 en Jan Momboers was 60, Allard van den Boogaarde ook 60 jaar, en allen waren schepenen en ingezetenen van Zichem. En zij hebben het volgende onder eed verklaard. Omstreeks 1500 hoede een herder zijn kudde schapen op een heuvel, waar sedert mensenheugenis het volk een Mariabeeld aan een eik bevestigd kwam vereren. De schaapherder zag dat het beeld door ene of andere oorzaak van den boom was losgeraakt en op de grond gevallen. Hij nam het beeld op en wilde het naar huis dragen. Maar zijn voeten weigerden elke beweging. Hij stond letterlijk aan de grond genageld. De boer, zijn meester, werd ongerust toen de knecht niet terugkeerde. Hij zocht en vond zijn schaapherder, die roerloos op dezelfde plaats als in de aarde geplant scheen. Maar de knecht was niet sprakeloos. Hij gaf een woord uitleg en beiden begrepen dat Maria niet van de eik wilde scheiden. De boer nam het beeld uit de handen van zijn knecht en plaatste het opnieuw tegen de eikenboom. Op hetzelfde ogenblik kreeg de knecht het gebruik van zijn benen terug. Dit wonderbare feit werd al snel door de mensen verspreid en het gebeurde dat zij de plaats, het beeld en de boom begonnen te vereren en Maria aanriepen, vooral tegen de aanvallen van de koortsen, de pest of de haastige ziekte. En daar ligt eigenlijk de kiem van het begin van het Maria-bedevaartsoord Scherpenheuvel. In de komende afleveringen zullen we nog meer over deze geschiedenis ontdekken. Maar het geeft al een beetje een indicatie hoe het eigenlijk begonnen is. En dan gaan we verder, naarmate dat onze tocht vordert en wij ook dichter bij de basiliek komen, proberen om de puzzel van de geschiedenis samen te leggen. Jawel, dierbare luisteraars, wij zijn aan het einde gekomen van deze tweede aflevering van onze pelgrimstocht, onze voetbedevaart van Leuven naar Scherpenheuvel, die ons reeds langs de Heilige Hartkerk bracht in Heverlee en vervolgens door het Lindenbos naar Linden zelf. En waar we meer konden te weten komen over de stad en over zijn bewoners, vooral dan de bewoners van het kasteel de Beaufort en het bijbehorende domein. Een volgende keer zetten we onze tocht verder. Gaan we opnieuw bidden en ook mediteren aan de hand van de visioenen van de zalige Anna Catharina Emmerich en staan dus volgende keer zeker stil bij het derde blijde mysterie, de geboorte van onze Heer Jezus Christus, naarmate wij steeds dichterbij komen bij de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. Ik dank u van ganser harte dat u bent meegegaan als mede-bedevaarders. En dan hoop ik dat u ook een volgende keer samen met mij opnieuw de rugzak opneemt en uw wandelschoenen aantrekt. Van harte dank en graag tot een volgende keer.